We gaan, voordat ik de preek doorgeef, uit opwekking onder 24 zingen. Ik weet niet wat de muziekgroep doet, dat moeten ze zelf maar weten. Of daar of hier, dat is allemaal vrij. Na de verkondiging, dan zingen we 446 uit opwekking. Dan kan dus de muziekgroep gewoon naar voren komen en met ons dat zingen. Maar daarna vraag ik ze, te blijven staan, tot na een dankgebed, zodat het slotlied daarna en de collecte gewoon plaats kan vinden. We hebben allemaal jonge benen, dat moet lukken. Als je het nou aan mij vroeg, ik zit nu al. Goed, broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. Handelingen 8 vers 1, of vers 4 tot 25. En die preek die beslaat twee gebeurtenissen en die horen bij elkaar. Ze zijn het indirecte gevolg van de vervolging die Saulus ontketent nadat Stefanus is gestenigd. Stefanus sterft onder het geweld van stenen. Met het gebed van zijn meester op de lippen. En Lucas in Handelingen modelleert de marteldood van de diaken naar het voorbeeld van de marteldood van Jezus zelf. Hij heeft de details later van Paulus vernomen, neem ik aan. Nou, Stefanus moet dan als godslasteraar na zijn steniging nog eens een keer aan een paal worden gehangen. En daarna zou hij dus door zijn familie pas begraven mogen worden, volgens de wet in Deuteronomium. Maar daar gaat over. Hij was bij de rijken in zijn dood. Hij krijgt dezelfde behandeling als de meest. En dan die vervolging van Saulus is kort maar hevig. En de gemeente die wordt verstrooid vanuit Jeruzalem, vlucht maar niet ordeloos, nee, trekt al predikend het land door tot Samaria, Judea en Galilea en zelfs tot Syrië toe. Filippus is een van de zeven diakenen en wordt verder in Handelingen de evangelist genoemd. Daalt af, dan ga je richting Jericho vanaf Jeruzalem. Dan daal je dus af, want die weg gaat naar beneden. Naar Samaria en komt waarschijnlijk in de hoofdstad aan. Dat staat er niet bij. Stefanus wordt ondertussen de vrome mannen begraven en Saulus verwoest de gemeente. En Stefanus brengt in Samaria het evangelie. We zullen nog zien wat hij bracht. En de hele stad neemt eensgezind aan wat Filippus hun vertelt. Hij preekt Christus, maar gelooft in Christus en tekenen en wonderen, Marcus 16, bevestigen de boodschap. Onreine geesten vertrekken, verlamden en kreupelen genezen, blinden worden ziende, de hele Messiaanse eeuw, zoals Jesaja dat in Jesaja 29 profeteert, wordt zichtbaar in Samaria. En er is blijdschap in die stad, een vrucht van de geest. Johannes de Doper hoort het al van Jezus, dat zal gebeuren. En in Samaria, Jeruzalem, overal gebeurt het. En ook hier kan het gebeuren, mag het gebeuren. Maar dan komt er iemand zich melden die in de stad nogal erg gezien was. Je weet wat ik bedoel, dat is Simon de Magier, zo kun je het woord vertalen. Tovenaar, nou ja, wij hadden een stukje voor de televisie toen ik jochie was, Filippus de tovenaarsleerling, en dat vond ik best wel leuk. Nou, dit is iets meer hoor. Maar goocheltrucjes misschien. Nee, dit is demonie. Dit is echt occultisme. Het is manipuleren van boze geesten. Je zou het waarschijnlijk nu een witte heks noemen. Als ik het goed begrijp. Hij laat zich ook, neem ik aan, er goed voor betalen. Maar zie, kijk. Het wonder gebeurt. Simon wordt gedoopt. Hij bekeert zich. Hij wordt verbijsterd door de tekenen en de krachten. En hij blijft bij Filippus hangen. Nou. Dan komen nog Petrus en Johannes vanaf Jeruzalem het werk bevestigen, zoals ik dat noem. We zullen dat allemaal behandelen. En Samaria ontvangt de Heilige Geest. Door gebed en door handoplegging. Dan lijkt Simon er ook niet veel van te snappen. Want hij wil die macht van de apostelen ook wel hebben. Manipuleren van geesten, dat was tenslotte zijn professie. Hij wil het wel kopen, hij heeft geld zat. Maar de apostelen zijn alleen maar doorgeefluiken, want Jezus beheerst de Heilige Geest. En Petrus is zoals vaak vlijmscherp. Laat je zilver samen met uw het verderf maar binnengaan. Dat is niet een oordeel, dat zullen we nog zien, maar dat staat in de optatieve in het Grieks en dat is een wensvorm. Bekeer je. Hij bedoelt de eeuwige dood, dat bedoelt hij echt. Laat je houding veranderen. Bid om vergeving. En Simon is echt onder de indruk van die scherpe toon van Petrus en vraagt om gebed van de apostelen. Dan verdwijnt hij uit het beeld en dan wordt het stuk gedeelte afgesloten met een heenwijzing naar, ja, wat de apostelen doen. Dat wordt verschillend uitgelegd. Die bevestigende prediking van Filippus. Doen ze het nou nog een keer over? Nou ja, dat denk ik niet. Maar in ieder geval, ze trekken al predikenden weer uit Samaria weg, terug naar Jeruzalem. En eigenlijk komt dan ook zo'n beetje, als Filippus in Samaria werkt, trekt Saulus, dat gaat een beetje parallel naar Damascus. Die vervolging duurde niet zo lang. En dan komen ze weer in Jeruzalem aan. En ondertussen is Saulus ook bekeerd, zou je kunnen zeggen. Handelingen 11 vers 31 geeft die indruk als je die erbij pakt. Nou, dat is het overzicht. Dan nu een thema in verdeling. Het evangelie in Samaria. Filippus verkondigt het evangelie. Drie punten dus. De apostelen bevestigen het evangelie. En Simon bestrijdt het evangelie. Ja, sluiten af met Simon. Filippus verkondigt het evangelie. Die verstrooid waren door het werk van een evangelist. Voorbeeldje voor ons. Filippus wordt hier ook ons voorbeeld. Hij komt in Samaria waarschijnlijk in de hoofdstad predikt Christus en het koninkrijk. Meer staat er niet. En verkondigt Jezus en de opstanding uit de doden. Nou, dat is de korte inhoud van de verkondiging, broeders en zusters. Jezus en de opstanding uit de doden. Paulus werkt het uit in de Korinthebrief. Dan zegt hij, ik heb onder u niets anders geweten, of ik wil niks anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En bedoel dus ook tegelijkertijd de opstanding. En in Korinthe heb je dan een twijfel, wat twijfelaars aan die opstanding, die vinden ze geestelijk. Paulus predikt, Filippus predikt Christus, gemeente. En als je Christus predikt, dan predik je een totale levensverandering door genade. En het vraagt geloof. Het evangelie van het kruis wordt uitgeschilderd. Dat zegt Paulus in Galaten. Ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Ik heb er als het ware een schilderij van gemaakt. En daar de genade aangeprezen. De vloekdood, de vergeving van zonden. Rechtvaardiging door het geloof. Alles omvattende genade. En dat heeft Filippus in Samaria voorgesteld. Net als de apostelen, de opstanding van Christus, het kruis, de hemelvaart. Jezus in ere hersteld door de geest, koning op de troon van David. Nou, broeders en zusters. Weet u, ik heb het hier allemaal niet uit te spellen. Want u kunt het mij wel uitleggen. Als ik vraag hoe ik in de hemel moet komen, dan kunt u me dat allemaal wel vertellen. En toch zeg ik in uw midden, vooral ook tegen jongeren, geloof ik nou. Het is in wereldse ogen, vergis je niet, een dwaasheid, dit evangelie. Je moet er wel een kiedewiet wezen als je dat wil geloven. Een timmerman die iets omketent, gaat aan een kruis, die dood, gaat dood. Die is plotseling opgestaan. Een heleboel mensen zeggen dat ze het gezien hebben. En dat is voor jou zonde. Nou, heb je ooit iets onwerkelijks gehoord? Wij zijn het echt gewend, wij hebben dat ons hele leven al over gehoord. Ja, dat is toch het evangelie. Ja, dat is het evangelie. Maar eventjes nu indenken wat dat inhoudt. De wereldse filosofie zegt, nou, dat is een leuke story. Maar wat je er verder mee moet. Kijk, zo kijkt de wereld. En wat zegt Paulus dan? Dit is Gods recept, kracht, dynamisch tot behoud. Broeders en zusters, ik wil er een beetje anders tegenaan kijken vanmorgen. Die vervolging van Saulus, want daar volgt dit op en is het gevolg van. Dat tekent Lucas in handelingen als leven uit de doden. Ziet u dat? Leven uit de doden. Filippus zet de stad op zijn kop. Zelfs de stadstovenaar, de stadsmagician, de grote kracht Gods. Hij was iets groots, zegt hij ook van hemzelf. Ja, die komt tot geloof. We pikken hem in punt 3 weer op. Er komt blijdschap in die stad. Onreine geesten en demonische krachten gaan samen, vaak samen met het onreinheid en sekszonde. Laatst van de week dacht ik in de krant dat dat onder christenen steeds meer toekwam, porno verslaven. Laten we ons alsjeblieft niet modder op de ogen smeren. Want de Satan is aan het werk momenteel. We leven in het laatste der dagen. En hij zal het een eer vinden om daar iemand mee te pikken. Ja, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven mij ooit kan scheiden van de liefde van Christus. Maar, de twijfelaar, de meeloper, wordt weggepikt. Bedoel je, in dat licht zeg ik, geloof je niet werkelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Geen oordelen vatten ook, want dat hoef ik niet. Ik heb genoeg aan mezelf. Lammen en kreupelen lopen, zoals de inleiding al zegt. De Messiaanse eeuw wordt zichtbaar. Nou, broeders en zusters, de prediking van Filippus. Dan volgt de doop. En het Grieks laat zien, mannen en vrouwen worden gedoopt in afgeronde groepen. Het is in het Grieks een steeds doorlopende zaak die af en toe gestopt wordt en dan weer begint. Ja, ik pak er gezinnen bij, maar u moet maar zien hoe u die doop gelooft. Ik trek het door naar Handelingen 16 en verder zeg ik daar niks van. Paulus noemt dit in Efeze 2, noemt hij het in ieder geval. Opstaan door genade uit het graf van de zonde. Met Christus. Door de inwoning van de geest en dus door de wedergeboorte. Nou, bent u dus al verzoend met God? Weet je dat ik in sommige kerken waar ik preek en dan vraag ik het ook. Want ik heb God beloofd dat ik het overal zal vragen. Dus dat doe ik ook. Dan komt het gezeur weer. We geloven toch? Ja, dat wil ik van ganser harte geloven. We geloven toch? Dat doet de Satan ook, weet u dat? Hij is zo bang als een haas. Nee, het gaat om geloven, gemeente. Om die geweldige, heerlijke vertrouwensband met Christus. Dwars door alles heen. Daar gaat het om. Het gaat om wat we zongen met de muziekgroep. Genade. Wie bent verantwoordelijk? Door de schrift stelt Jezus u verantwoordelijk om de goede keuzes te maken. Nou, de apostelen bevestigen dit evangelie. En ik wil alleen hier de hoofdzaken aanwijzen. Het is volgende week Pinksteren. De hoofdzaak is in Efeze 5 vers 18. En daar staat een voortdurende vervulling, een passieve tegenwoordige tijd. Met de Heilige Geest. Broeders en zusters. Een voortdurende vervulling. Maar voor alles is ook een eerste keer. Dat bent u toch met me eens. Dan komen die apostelen het evangelie bevestigen. Speciaal uit Jeruzalem. En wat moeten die mannen daar nou doen? Het was toch goed? Ze zijn toch wedergeboren? Nou, waarschijnlijk is het toch een mankementje. Zoals Paulus ook in Handelingen 19 een mankementje ervaart. Handelingen verzacht. 1 verzacht speelt een grote rol. De volgorde van de verspreiding van het evangelie. Jeruzalem, Judea, Samaria. En overal het uiterste van de aarde. En dat is in eerste instantie het uiterste van het Romeinse Rijk. Zou je kunnen zeggen. En handelingen 10. Opnieuw die Petrus. Bij Cornelius. En ook daar wordt de geest uitgestort. Handelingen 19. Ook daar Paulus komt leerlingen van Johannes de Doper tegen. En ook daar wordt de geest uitgestort. En ook in Handelingen lees je meerdere vervullingen met de Heilige Geest. Ja, maar het is toch Pinksteren geweest? Het is toch af? De geest is toch uitgestort? Amen. Dat is waar. Maar weet je wat ik nou zou willen toepassen vanmorgen? Dat is iets wat ik voor mezelf ook ontdekt heb. Ik kom uit een nest. Als je daar praat over de doop met de Heilige Geest, dan was je een halve ketter. Want die had je gekregen. En dan moest je erin groeien. En dan moest je oude mens moet afsterven. En je nieuwe mens moet groeien. Er is maar één klein probleempje. Dat kan niet. Je kunt niet afsterven aan de oude mens. Die is dood of die is levend. En als hij dood is, is hij dood. En dit is iets ook vergoed. Lichaam de zonde is zijn kracht opnomen. En verder heb ik je wel eens uitgelegd. Daar is de strijd tegen. De gezindheid van het vlees. Iemand die wedergeboren is, ontvangt de Heilige Geest. Absoluut, als inwonende gast. Dat is helemaal waar. Maar je wordt een keer. En daar hoef je niet op te wachten. Dat is ook niet verplicht met tongen en allerlei toestanden. De gaven van de Geest, daar krijgt u nog een Bijbelstudie over. Ik zou het ook wel willen doen. Want dat is het lichaam van Christus en iedereen krijgt wat. Sommigen spreken in tongen en anderen weer niet. En anderen hebben vertolkingen en noem het zo maar op. Maar er is voor alles een eerste keer om een keer vervuld te worden met de Heilige Geest. En daarna moet je nog een keer of terug erbij, maar er gebeurt een keer een eerste keer. Dat kan ook wel wat groeien, dat kan ook groeien, dat is helemaal. Maar er komt een keer in je leven als christen, en ik hoop dat u dat ervaren hebt, broeders en zusters, die zekerheid, ja, in mij woont de Geest, hij beheerst mij, hij vervult mij. Dat is de doop met de Geest. Een zeer geachte neef is erop tegen. En we hebben er heerlijke gesprekken over. In een goede geest. Zo ja, wat jij vervulling noemt, noem je doop en omgekeerd. Dus er is iets misschien in het verleden, bij de kerkvaders, iets misgegaan in de verwisseling van de termen. Dat zou ook wel kunnen. Maar het gaat erom, er is een eerste keer. Ik weet niet wat het bij u inhoudt of ingehouden hebt. Ik weet het wel bij mezelf. En dan ga ik met u, die tekst heb ik op een gegeven moment ook nog wel eens uitgelegd. Galaten 3, vers 2 en verder. Die mag u opzoeken als je een Bijbel hebt. Wacht ik even. Tegenwoordig staan de Bijbels allemaal op de telefoon en zo. Neem ze ook geen Bijbel meer mee. Nee, dat is een telefoon bij je. Ik heb er ook een. En als ik bij mijn moeder in het verzorgingshuis op bezoek ga, dan lees ik een stukje met haar. En dan kijkt ze zo vreemd. En dan doe ik dat vanaf mijn telefoon. Dan zei ik, welke vertaling wil je? Dat staat er allemaal op. Nou, daar staat, dacht ik, broeders en zusters, het volgende, want ik heb het niet opgezocht. Dat Paulus vraagt, hebt u de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? Heb ik het goed? Ja. Mooi. Waarom vraagt Paulus dit na pakweg een jaar in de Galatenbrief? Schrijft hij dit na een jaar na de bekering van de Galaten, of een jaar of twee jaar, weet ik niet precies, nog voor het apostelconvent? Schrijft hij dit zo aan de Galaten? Wat willen die Galaten? Die willen weer jood worden. Die willen dus op een gegeven moment Pascha vieren en de wet houden en Sabbat en besnijdenis en het hele zin. En dan zegt Paulus, hebt u de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van de werken de wet of de prediking van het geloof? En die gelaten die weten drommels goed dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben ten gevolge van de prediking van het geloof. Dat hebben ze gevoeld. Als kan Paulus dit niet schrijven. Als het een gewone gelooft, ja dan moet u geloven, ja dan kun je altijd aan twijfelen. Maar hier konden ze niet aan twijfelen. Dat hebben ze het gevoel. Ik kan niet twijfelen aan het feit dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik ervaren. Ik steun niet op ervaring. Dat is een heel andere vraag. Maar ik heb het wel ervaren. En ik zeg, vraag aan u. Hebt u dat ook?
Ja.
Ja toch? Ja. Nou, en dat is de doop met de Geest. En dat zal ik preken. Dat preek ik de Christel geven bij de kerk. Ze zitten wel een beetje te kijken zo. Maar ik ga maar niks kijken. Nou. Dat is ongeveer wat ik daarvan toepassen wou. Want nu zijn we weer een heleboel aan het veranderen in de preek. Maar goed, vooruit maar weer. Het gaat om Efeze 5, vers 18. Wordt vervuld met de geest. Die tekst in het Grieks, dat is een tegenstelling. Bedrink u niet aan wijn, staat er dan heel. Maar wordt vervuld met de geest. Er staat dit. Drink geen wijn. Wordt vervuld met de geest. En dan kun je een komma tussen zetten of een slash, zoals we tegenwoordig in de computertaal doen. Wordt vervuld met de geest. En dat is een passieve tegenwoordige tijd. Die hebben we niet in het Nederlands. Daarom zeggen wij wordt vervuld. Maar in het Grieks is het één woord. En aan een bepaalde uitgang zie je dat het passief is. Het is een opdracht. Het is ook een imperatief. Het is passief. Hoe moet ik dat dan doen? Wie heeft er dorst? Komt u maar. Mag een slokje van mij en het water drinken. Doe maar. Kom dan zo niet naar mij toe hoor. Maar Jezus zegt, ik ben het levende water. Ga maar onder de douche staan. Drink, koop, zonder geld, zonder prijs. Ga maar onder de douche staan, drink van mij. Dit zei hij van de geest, die er toen nog niet was in Johannes 7, dat hij uitgestort zou worden. Dan komt dat woord weer. Nou, de rest laat ik aan de bedoeling voor de Pinkster over. Want dan heb ik al het gras voor zijn voeten weggemaakt. Maar ik praat er zo graag over. Nou, dan krijgen we Simon. Die komt even in beeld en wordt gedoopt en hij gelooft. Dat geloven is in het Grieks tot geloof komen. Zoals ik ook tot geloof gekomen ben dan nu. En hij bleef voortdurend bij Filippus hangen. En hij doet in eerste instantie hetzelfde als alle Samaritanen. Wanneer Simon achter de Heilige Geest ziet komen in Samaria, dan is hij helemaal ontsteld. Dan is hij in de war, dan snapt hij er niks meer van. Verbijsterd was hij al door de tekenen en de wonderen. Maar nu heeft hij het niet meer. Hij heeft geld zat. Moet je een miljoen? Of moet je geld? Laat mij dat ook kunnen. Weet je wat nou triest is? Als je gewoon geloofd had, had hij het gekund. Want iedere gelovige kan iemand de hand erop leggen en met een bidden om de vervulling van de Heilige Geest. Moet je geen apostel worden zijn. Nou, dan Petrus die pakt hem aan vanzelf. Die heeft nog Ananias en Safira in zijn hoofd zitten. Dat is in Handelingen 5 gebeurd. En denkt, dat moet ik niet meer. Dus die gaat erin als de bok op de haverkist. Laat uw geld maar met u naar het verderf gaan. U hebt part nog deel aan deze zaak. Uw hart is niet recht voor God. En al die uitdrukkingen komen uit de psalmen en uit Deuteronomium. Bekeert u van, dus na de wedergeboorte is het ook nog een keer nodig om je af en toe van de zonde te bekeren. Ik weet het ook nog zeggen. Bid om vergeving, Simon. Nou, als die Simon in de kerkgeschiedenis een beetje wordt nagelopen, dan is het de grootste skobbejak die er rondloopt. Hij is de eerste dwaalleraar. Hij is een afvallige. Hij is een occultist. Ik vind dat een beetje moeilijk uit deze tekst, broeders en zusters. Wat voor soort gelovige is Simon nou eigenlijk? Hij vraagt aan het gebed aan de apostelen. Hij wil zich onderwerpen. Nou, Petrus, die schijnt het wel. Die gaat erin. Maar Petrus spreekt hier, ik heb het al gezegd, geen oordeel uit. Het is een Griekse wensvorm. Die wordt niet zo vaak gebruikt in het Koine Grieks, maar hier staat hij wel. Hij staat ook vaak na een beleefdheidsnaamval. Die hebben we in Grieks ook niet zoveel meer, maar soms wordt die ook gebruikt. O Heer, dan staat er een beleefdheidsnaamval. En dan heb je een wens die een belofte is. Nou, dit is omgekeerd, maar Petrus oordeelt hier niet. Er is ook voor Simon nog genade, gelukkig wel. Nou, de geloofstaat van de tovenaar, de magician, de exorcist, de occultist. Nou, die commentaren, die kunnen er wat mee, hoor. Hij is verloren, hij is een ketter. Hij staat bij de vroegchristelijke schrijvers te boek van een echte gelovige. Tot een van de eerste dwaalleraars van occultisme. En aan de wieg van het monotheïsme, dat een stroming, een geestestroming. Nou, ben ik de naam even kwijt. Die heeft in de vroege kerk ook veel kwaad gedaan. Maar hier is niet de zonde tegen de Heilige Geest aan de orde. Nou, ik wil u voorstellen, broeders en zusters, om het maar aan God over te laten. Dat lijkt me veel beter. Lucas vermeldt hem als een zekere Simon. Hij was daar heel bekend, maar Lucas zegt, nou, er was ook eens zo'n mannetje dat liep er rond. Simon met wat met occultisme. Voor de rest, dan doet hij hem gewoon af. Na de verkondiging betekent hij niet meer als alle andere gelovigen. Jezus heeft Samaria helemaal overwonnen. Daar gaat het om. Jezus is sterker dan de dood. En hij leeft. En hij heeft de boze overwonnen. Nou, ik wil dit zo toepassen met het slot. Laat de boze dan ook in ons lichaam niet langer heersen. In ons sterfelijk lichaam. Zodat we zo dom zijn om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Dit is een keuze. Stel je in de dienst van God als mensen die dood zijn geweest. Dan komt die oude mens is dood, hè? Oude Adam. Maar nu levend zijn voor God door Jezus Christus. Amen. Zullen we deze dienst besluiten met dankgebed? Worden er 2 collectes opgehaald, als ik het goed heb. En daarna zingen we staande opwekking 400 en mag ik u zegenen. Hemelse Vader, dank u wel. Voor het luisteren, voor het prediken, voor alles wat u gaf. Voor het feit dat u als Heilige Geest ook aanwezig wilde zijn. Voor het feit dat u ons aansprak met uw woord. Heere, ik dank u daar persoonlijk wel voor, want ik heb dat ook nodig. Ik sta er wel te zwaaien met bijbelteksten en te prediken, maar ik heb het juist zo hard nodig. Gehoorzaamheid aan Christus, navolging van Christus. Heere, wilt u ons een fijne zondag geven? Wil de naprediker zijn? Wil ons veilig brengen waar we worden verwacht? In zijn naam. Amen. Thank you. Nou, kijk dan maar naar de hemel. Hef uw hart op tot God. Ontvang zijn zegen, want de Heer zegent u. En hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht en hij verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen. Thank you.